Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste en het derde vers van Psalm 29. Aardse machten looft den Heer. En zeer een wonderstem verbreekt als zijn grimmigheid ontsteekt. 1 en 3 van 29. We lezen samen de laatste bladzij van het Oude Testament. Uit de profetie van Maleachi, hoofdstuk 3, beginnend bij vers 7 en dan tot en met het zesde vers van hoofdstuk 4. Maleachi 3, vanaf het zevende vers. In aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen. Van uw vadere dagen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet bewaard. Keert weder tot mij en ik zal tot u wederkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Maar gij zegt, waarin zullen wij wederkeren? Zal een mens God beroven? Maar gij berooft mij en zegt, waarin beroven wij u? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft, zelfs het ganse volk. Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijzen zij in mijn huis. En beproeft mij nu daarin, zegt de Heere der Heerscharen, of ik u dan niet zou opendoen de vensters des hemels en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. En ik zal om uwentwil de opeter schelden en dat hij u de vrucht des lands niet verderven. En de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der Heerscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen, want gij die de zult een lustig land zijn, zegt de Heere der Heerscharen. Uw woorden zijn tegen mij te sterk geworden, zegt de Heere. Maar gij zegt, wat hebben wij tegen u gesproken? Gij zegt, het is te vergeefs God te dienen. Want wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de Heere der Heerscharen. En nu wij achter de hoogmoedige gelukzalig ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd, ook verzoeken zij de Heere en ontkomen. Als dan spreken die de Heere vrezen en ieder tot zijn naaste, de Heere merkt het toch op en hoort en er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Voor degene die de Heere vrezen en voor degene die aan zijn naam gedenken. En zij zullen, zegt de Heere der Heerscharen, te dien dagen die ik maken zal mij een eigendom zijn. En ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont die hem dient. Dan zult gij lieden wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Tussen dien die God dient en dien die hem niet dient. Want ziet, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel nog tak laten zal. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, en gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen van uw voeten, te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, de inzettingen en rechten. Ziet, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla.
Thank you.
beleiden nu samen ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, de laatste woorden van Maleachi 4, vers 2, vormen voor vanavond onze tekst. Maleachi 4, vers 2, de laatste woorden. Gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Wij willen samen bidden. Tot u zien wij op, Heere, nu wij ook vanavond weer zijn samengekomen in uw huis. En opnieuw willen wij van u begeren een onverdiende zegen. Geef ons wat we nodig hebben, Heere, in het spreken van uw woord, in het verkondigen ervan. Maar ook in het luisteren ernaar en in het meedenken. Maar ook in het bewaren van uw woord in onze harten. Want dat is toch ook de bedoeling, Heere. Wij komen toch maar niet naar de kerk om hier een poosje te zitten en te luisteren en te zingen. Maar we komen toch ook naar de kerk om wat mee te nemen. Geeft u dan, Heere, dat er wat mee te nemen is. En geeft u dat voor datgene wat u ons aanreikt en wat u ons meegeven wilt, dat er plaats voor zal zijn in onze harten. En dat er een bereidheid en een gewilligheid en zelfs een verlangen aan onze kant is om het te ontvangen en het te bewaren en het te overdenken, opdat het in ons leven zou mogen zijn een kracht tot zaligheid. U geeft onderwijs, Heere. En als wij als kinderen onderwijs ontvangen op onze scholen of waar dan ook, dan is het toch de bedoeling dat we het onthouden zullen. En dat we het ook in praktijk zullen brengen. Dat we er wat mee doen zullen. Dat ons leven erdoor verrijkt zal worden. En als u ons onderwijs geeft in de geestelijke dingen, dan is het ook met de bedoeling dat we het onthouden zullen. En dat we ernaar zullen handelen. Dat het in de praktijk van ons leven zal mogen blijken dat we wijs geworden zijn tot zaligheid. Geef ons die onmisbare zegen. En laat niets ons die zegen roven. Laat niets ons in de weg staan, in spreken niet, in luisteren niet. Er zijn altijd weer factoren die de oorzaak ervan kunnen zijn dat de loop van uw woord kon worden tegengehouden. Heere, als vandaag al niet anders, zeker niet nu het warm is, mogen we u nogmaals bidden om de leiding van uw geest, die ook onze gedachten beheerst en die onze gedachten onder het woord van u gevangen weet te leggen. En als dat gebeurt, Heere, dan hebben we nergens last van. Nergens last van, dan zal niets ons inderdaad in de weg zitten. Dan kan het inderdaad zo wezen dat er allerlei factoren zijn die normaal gesproken belemmeringen zijn, maar dat valt dan allemaal weg. Heere, geef ons zo te mogen spreken en zo te mogen luisteren en dat het alles mag uitlopen op de verheerlijking van uw grote naam. Wij bidden u, Heere, voor de voortgang van uw werk in deze wereld. Vandaag, op deze uw dag, als het woord gepredikt is en nog gepredikt wordt, Heere, laat het niet te vergeefs zijn, al die arbeid die u aan mensen ten koste legt. Laat de duivel er niet in slagen om al dat gestrooide zaad te laten wegpikken door de vogelen des hemels of te laten verstikken door de zorgvuldigheden van dit leven. Laat de duivel er niet in slagen, Heere, om de oogst te doen mislukken. Maar geef dat er een oogst mag rijpen en dat er koren mag zijn straks voor de hemelse schuur. En dat er door u uitgestrooide zaad zal blijken vruchten van geloof en bekering te hebben voortgebracht. 30-voud, 60-voud, 100-voud zelfs. Het zal tot verheerlijking van uw naam zijn, o God. En in de veelheid van de onderdanen is zelfs ook des konings heerlijkheid. Laat er dan velen zijn, Heere, die gij zelf wint, trekt, overreed, aan u en uw dienst verbindt. Die gij zaligmakend, wederbarend bearbeidt. En die gij kennis geeft van God en goddelijke zaken. Laten er velen zijn, overal vandaan. Want mensen zijn mensen, Heer, of ze met een zwarte huidskleur geboren zijn, of blank, of nog weer anders. Of ze dicht bij de Noordpool of bij de Zuidpool leven. Heere, mensen zijn mensen, kinderen van Adam, verloren in schuld en alleen maar te redden door het bloed van de Heere Jezus. En waar ze dan ook vandaan komen, Heere, elk die u vreest, hoe klein hij zij, hoe groot wordt van dat heil die weldaan deelgenoot en gij zult ze ook nog groter maken. En ze zullen allen meewerken aan de verbreiding van uw lof en de verheerlijking van uw deugden nu en tot in alle eeuwigheid. Heere, trek ze dan overal vandaan en laat uw woord een kracht mogen zijn tot vernieuwing, tot bekering, een kracht tot geloof. Vergeef onze zonden. Vergeef alles wat verkeerd is in ons leven, Heere. Al die dingen die er zijn en die er eigenlijk nooit hadden mogen zijn. Die er één duidelijk getuigenis van zijn dat wij verloren, zondige, tegenover u de Heere opgestane mensen zijn. En wat leeft er een ongerechtigheid en wat is er een verdorvenheid en wat zijn er een vuile, onreine gedachten en woorden en daden. En wat is er veel dat het daglicht niet verdraagt, zeker uw daglicht niet. O God, wat is er ook veel te vergeven en wat is er van onze kant veel te beleiden. En wat is er veel reden om het hoofd te buigen en om voor u in het stof te bukken. En om in ware verootmoediging voor u te knielen. En wat is er veel vergeving nodig, maar ook veel vernieuwing. Wat moet er veel veranderen, wat moet er veel uitgeroeid worden. Heere, wat veel werk hebt u aan mensen. Willen ze eindelijk beantwoorden aan uw doel en hernieuwd zijn naar uw beeld. Maar doet u dat werk, Heere, u wordt erin verheerlijk. Dat zal u zijn tot een genaam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden als voor doornen dennenbomen opgaan en voor distels mirtebomen. Als datgene wat onheil bracht, wat stak, wat verwonde, wat oneerlijk en oneerbaar is, veranderd wordt door uw herscheppende en vernieuwende kracht in dat in iets wat schoon is, wat heerlijk is, wat rein is, wat voor u wel bestaan kan. Heere, gedenk ons naar uw grote barmhartigheid. Wees met alles wat op uw zegen wacht. Denken aan het werk in dienst van de barmhartigheid. In het belang van medemensen die ziek zijn, die lijden naar lichaam of naar geest. Wees u daar waar uw hulp zozeer van nodig is. En waar mensen in allerlei moeite en gebrek verkeren. Waar mensen uitgeschakeld zijn, waar mensen zich misschien ook zelfs wel helemaal eens nutteloos voelen, waar mensen ook de zin van hun bestaan niet meer inzien. En Heere, met menselijke maatstaven gemeten, zouden we misschien ook wel eens de gedachte krijgen, wij die zo beter weten kunnen, waar leeft zo iemand nog voor? Bewaar ons zelfs voor die gedachte. Want elk schepsel heeft nut en doel. U weet dat en u hebt het alles in uw boek geschreven. Zelfs iets voordat iets van hen begon te leven. En laten ze moed vatten en laten ze krachten ontvangen om ook een moeilijke weg te gaan. En laat er voor hen verzorging en bewijzen en blijken van barmhartigheid en medeleven zijn. En wilt u zelf ook zo verheerlijken in dat praktische werk, het werk der barmhartigheid. Laat balsem in de wonden vloeien, laat troost in de verslagenen van hart en de verbrokenen van geest ontvangen worden. En laat zo ook daarin blijken dat gij nog altijd dezelfde zijt, Heere Jezus, van wie geschreven staat dat u hier op aarde rondging, genezende alle ziekte en kwaal onder het volk. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 97, 5 en 7. Gans Sion was verheugd en Gods vriendelijk aangezicht. we met elkaar in deze zomermaanden bezig zijn, gemeente, om naar Gods woord te luisteren, voor zover de Heere uit de wereld van zijn scheppingen, met name de dierenwereld, voorbeelden ter illustratie van geestelijke zaken aan ons voorhoudt. En we hebben er met elkaar al een aantal gezien. En nu we vorige week met elkaar stilgestaan hebben bij wat het woord van God ons dan zegt van de koe als illustratie van diverse zaken, willen we, zoals ik u dat vorige week trouwens ook al aankondigde, vanavond gaan letten op de jonge koe, het kalf. Want ook dat komt in de Bijbel meer dan eens voor. U weet van het gemeste kalf. Dat wordt herhaaldelijk in de Bijbel genoemd, bijvoorbeeld in de gelijkenis van de verloren zoon. Als die zoon teruggekeerd is, dan is de vader verblijd over de terugkomst van zijn zoon die verloren was, die hij als dood heeft moeten beschouwen, maar die toch nog weer terugkwam en die toch nog weer levend blijkt te zijn. En die vader is daar zo blij om dat hij die jongen niet alleen maar fatsoenlijk en keurig laat aankleden, maar dat hij zijn knecht ook bevel geeft om het gemeste kalf te slachten en een maaltijd te bereiden. Israëlitische boeren, en niet alleen Israëlitische boeren, maar ook mensen die in een andere tak van arbeid bezig waren, hielden er menigmaal zo'n kalf op na dat ze vet mesten en dat bij bijzondere, hele bijzondere gelegenheden dan gebruikt zou worden als een extra lekkernij. Maar niet alle kalveren waren gemeste kalveren, uiteraard niet. Er waren ook kalveren die groter werden, die de leeftijd van koeien kregen en die ook als koeien konden functioneren. Het zij in de arbeid op het land, het zij in het produceren van melk. Israël is, het land Canaan is tenslotte ook nog een keer een land vloeiende van melk en honing, dat wijst ook op de veeteelt. En koeien werden natuurlijk ook gehouden als offerdieren, om als volwassenen op een gegeven ogenblik aan de Heere te worden geofferd. En koeien waren uiteraard ook dieren die geschikt waren voor de slacht en voor de consumptie. Zo, dus er waren ook heel wat kalveren die groot werden, maar dat ging niet vanzelf. En de Bijbel laat ons ook zien dat kalveren typische eigenschappen hebben. In de profetie van Jeremia kom je bijvoorbeeld een kalf tegen. In het 31ste hoofdstuk, daar zegt de Heere: ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Een kalf dat er nog helemaal niet gewend aan is om in het gareel te lopen, om te doen wat de eigenaar wil dat het doet. En dan moet dat dier op de een of andere manier in het gareel gebracht worden. Dan moet het desnoods ook getuchtigd worden, zo'n ongewend, zo'n ongetemd, zo'n dwaas kalf. En zo heeft, zo zegt de Heere in deze profetie, Efraïm, het volk des Heeren, zich leren kennen als zo'n ongewend kalf dat tuchtiging heeft verdiend. Een andere eigenschap van kalveren is, en daar zongen we van, dat is u misschien niet terstond opgevallen door de manier waarop dat onder woorden gebracht wordt in de berijming van de 29ste psalm, maar in de 29ste psalm gaat het inderdaad ook over de kalveren. Hij doet ze huppelen als een kalf. Ja, dat is duidelijk ook een eigenschap als u een klein beetje vertrouwd bent met het leven op een boerderij en u hebt dat wel eens gezien, dat gedrag van kalveren, dan weet u dat die beesten op die leeftijd nog niet zo gezapig voortsjokken als die oudere koeien die in de wei lopen. Maar zo'n kalf huppelt, zo'n kalf springt, zo'n kalf is een en al levendigheid. Ze zullen huppelen als een kalf. Dat spreekt van van ongebonden, van uitbundige, van ongeremde vreugde. Vooral als ze voor het eerst in de wei komen. Maar laten we ons vanavond speciaal concentreren op dat woord uit die overigens hele bekende adventstekst. Want zo mogen we Malachi 4 vers 2 wel noemen, een tekst voor Advent, een tekst voor de weken die aan kerstfeest voorafgaan, als in de prediking onze aandacht gevraagd wordt over en voor de wijze waarop de Heer Jezus zijn komst in deze wereld heeft laten aankondigen in de profeten, de wijze waarop hij zijn komst heeft willen voorbereiden. En dan weet u natuurlijk, en zover bent u wel op de hoogte met dit bekende woord uit Malachi. Laat er dan in Malachi verder heel veel zijn wat u zo niet direct in uw herinneringen kunt terugroepen. Maar dit woord, de meeste kerkgangers hebben daar toch wel één of meer malen over horen preken. Over de zon der gerechtigheid en de genezing onder de vleugelen van die zon der gerechtigheid. Dit adventswoord eindigt dan met die belofte, u zult zijn, gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Nou, zo luidt dan de vertaling die wij voor ons hebben, waar het woord mestkalveren in te vinden is. We zullen zometeen zien dat er ook nog wel een andere weergave, een andere vertaling van het Hebreeuws mogelijk is. Maar eerst een paar opmerkingen over de achtergrond van de woorden van onze tekst, dus over de profetie van Malachi in het algemeen en over de tijd waarin deze profeet heeft geprofeteerd. Hij is de laatste profeet van het Oude Testament. En als hij gaat zwijgen, dan is het 4 eeuwen lang stil. Dan is er 4 eeuwen lang geen nieuwe openbaring van Gods kant. Dan is de geschiedenis van het heil als het ware tot een stop gekomen. Later zal de Heere er wel mee verder gaan en dan knoopt de Heere als het ware zo vast aan die profetie van Malachi, want in het eerste hoofdstuk van het Lucas-evangelie komen de dingen die we vanmorgen aan het slot van Malachi 4 gelezen hebben, gewoon ook weer helemaal terug over die profeet Elia en dat de harten van de kinderen tot de vaderen terugbrengen en de harten van de vaderen tot de kinderen. Dat zal onder andere het werk van de Johannes de Doper, die tweede Elia zijn, die hier ook wordt aangekondigd. Maar dat is 4 eeuwen later pas. Terug dus nu naar de tijd waarin Malachi leefde, dat laatste van die oude bedeling. Het volk is terug in Kanaan, de periode van de ballingschap is voorbij, al een heel poosje trouwens. En gaat het dan goed, hebben ze dan geleerd van de ballingschap, zijn ze dan op het rechte pad gekomen en gebleven? Nou, als u de profetie van Malachi leest, dan ziet u dat er ook toen toch alweer heel wat op Israël was aan te merken en dat de Heere er inderdaad ook heel wat op aan te merken had. En niet alleen had de Heere heel wat op zijn volk aan te merken, maar kennelijk, en dat wordt ons ook duidelijk in dit boekje, had het volk ook nog wel wat op de Heere aan te merken. Het volk is over de dienst des Heeren ook niet zo erg te spreken. En als je het allemaal samenvat, dan kun je zeggen, het was toen, zoals zo vaak, ook weer een tijd van ingezonkenheid, een tijd van verval. En je hoeft niet veel fantasie te hebben om in Malachi's tijd een beeld te zien van onze tijd. Net zo min als nu, was toen duidelijk aan de mensen te zien wie nou wel en wie nou niet oprecht en waarachtig de Heere vreesde. Dat was toen niet zo duidelijk zichtbaar. Dat kun je aflezen uit het laatste vers van hoofdstuk 3. Waar gezegd wordt, er komt een tijd dat dat onderscheid weer wel gezien zal worden tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen die God dient en die hem niet dient. Met andere woorden, nou is dat niet zo duidelijk. Het is allemaal zo'n beetje één pot nat geworden in Israël. Degenen die oprecht de Heere vreesden, die gingen eigenlijk, zoals we dan zouden zeggen, incognito. Die kwamen niet voor hun kleuren uit. Die lieten het niet zo duidelijk merken. En er waren ook anderen die wel godsdienstig waren en die hun best nog wel deden en bij wie het ook wel echt leek te zijn. En was nou eigenlijk het verschil tussen die ene en die andere? Je kon het niet constateren. De ware vromen, die er toen ook nog waren, want de Heer is gelukkig nooit zonder zijn volk. Maar de kostelijke kinderen Sions zijn ook wel eens als de aarde flessen gelijk geworden, zoals in het boek Klaagliederen staat. En degene die de Heere vrezen, die dus goud zouden moeten zijn, als goud ook zouden moeten blinken, zijn soms helemaal dof geworden, zodat er niet veel meer van uitgaat. Als degene die God vrezen in een slordige levenswandel terechtkomen en als ze toch ook allerlei vormen van wereldgelijkvormigheid in hun leven toelaten, dan zijn ze niet meer te onderscheiden van anderen die alleen maar meelopers zijn, alleen maar naamchristenen die een gedaante van godzaligheid hebben, maar de kracht ervan hebben verloochend. Zo zou je eigenlijk die situatie van Israël in de dagen van de profeet Maleachi kunnen typeren. Maar dan kondigt de profeet aan, en daar mag hij zijn profetie mee beëindigen, dat zal zo niet blijven. Daar komt verandering in. Ik verwees al naar het laatste vers van hoofdstuk 3. Er zal een tijd komen dat het onderscheid wel gezien zal worden. Wie is er nou aan de hand aan de kant van de Heere? En wie dient hem nu in oprechtheid en in waarheid? En wie zijn nou alleen maar meelopers? Wie dient God nu met een volkomen hart? En wie dient hem niet? Of wie dient hem alleen maar in naam en in schijn? Dat onderscheid, dat zal een keer gezien worden, want die dag komt. Zo begint hoofdstuk 4. Want zie, die dag. Welke dag? Ja, dat is de dag waarop de dingen allemaal rechtgezet gaan worden. Waarop de dingen allemaal zullen gaan zichtbaar worden, openbaar komen, zoals ze voor God allang zichtbaar waren en openbaar waren gekomen. Dat is de dag des Heren, zoals de profeten er herhaaldelijk over spreken. En waarom de dag des Heren? Omdat het de dag is waarop de Heere komt. En betrek dat nu, en ik denk dat de woorden van onze tekst, trouwens het hele tekstverband, daar inderdaad ook het eerst aan doen denken, en dat we er dan ook eerst aan moeten denken, betrek dat nu maar op de dag van Christus' wederkomst allereerst. Want wat gaat er dan gebeuren? Ik zei al, dan komt het onderscheid openbaar, wat zo lang verdoezeld en verborgen is gebleven. Waardoor, en hoe komt dat onderscheid dan openbaar? De dag, die dag des Heren zal de dag van het oordeel zijn. Die dag zal zijn, zo wordt in vers 1 gezegd, als een oven, als een vuur, als iets dat brandt. En in die oven en in dat vuur moet ook het een en ander verbrand worden. Wie, wat? De hoogmoedigen. De hoogmoedigen en al degenen die goddeloosheid doen. Al die mensen die van echte verootmoediging in hun leven nooit iets geweten hebben. Mensen die van echte verbreking des harten, want dan gaat je hoogmoed er aan. Mensen die van de verbreking des harten geen weet hebben. De hoogmoedigen, de mensen die nog nooit ingeleefd hebben, bijvoorbeeld de 51ste psalm. En die nog nooit in verbrokenheid en in verslagenheid voor God hebben geknield. Wij hebben gezondigd. De hoogmoedigen die altijd geleefd hebben in zelfhandhaving, die altijd overeind konden blijven. Die altijd toch nog wat over hadden. En die nooit echt op de knieën zijn gekomen om voor God, tegen wie ze gezondigd hadden, te buigen. En die dag zal voor hen een dag van oordeel zijn. Een dag waarop ze in brand gestoken worden, om het in de woorden van vers 1 te zeggen. Een dag waarop ze om zullen komen. Zoals dat hier staat en zoals dat op vele andere plaatsen in het woord van God, misschien wel met andere woorden, ook wordt aangeduid. Dat zal het karakter van die dag zijn, althans enerzijds. Maar er zijn ook nog andere mensen, niet alleen maar hoogmoedigen en die goddeloosheid bedrijven, maar er zijn ook nog anderen en voor hen zal die dag ook wat betekenen. Voor de een zal die dag dus vuur zijn, een oven, verschrikking, verderf, de dood. Maar voor die ander, u lieden daar en tegen, de tegenstelling, voor die anderen zal die dag licht zijn. En zal die dag leven brengen. En zal die dag verlossing betekenen. En zal die dag een dag van vreugde zijn. Licht. Ja, want de zon gaat op. De zon der gerechtigheid. Leven. Ja, want onder de schaduw of onder de vleugelen van die zon, onder de stralen van die zon zal genezing zijn. Verlossing, ja, want ze zullen mogen uitgaan. Vreugde, want ze zullen toenemen. Of, en nou kom ik bij wat ik zojuist zei, toen ik zei dat de woorden uit onze tekst mogelijk ook wel een andere vertaling toelaten. Ze zullen huppelen. En om dat laatste te verstaan, moeten wij nu eerst eens naar die mestkalveren kijken. Want wat zijn dat nou voor kalveren? Zijn dat nou kalveren die in de stal gehouden zijn om vet gemest te worden? Met andere woorden, staat hier nou het gemeste kalf, zoals dat in de gelijkenis van de verloren zoon voorkomt en in andere geschiedenissen? Zijn dat kalveren die door de boer, de eigenaar, apart gezet zijn met de bedoeling om ze inderdaad als kalveren straks te slachten of te verkopen, zodat ze door degene die ze kopen geslacht kunnen worden en dat ze zo voor de consumptie zijn, voordat ze nog maar een paar jaar oud zijn? Is het de bedoeling dat met het woord mestkalveren dit onze aandacht krijgt? Je zou door het woord mestkalveren op dat spoor gebracht kunnen worden, maar om eerlijk te zijn, het Hebreeuwse woord zegt eigenlijk alleen maar kalveren van de stal. Er wordt over mesten in de stal helemaal niks gezegd. Het zijn kalveren die op stal gestaan hebben. En die nu uitgaan. Uit de stal uitgaan. En wat gebeurt er dan? Als kalveren die een tijd lang in een donkere stal gestaan hebben, de deur open zien gaan en ze mogen eruit. Nou, dan weet u wel wat er gebeurt. Ik zei het zo pas al, dan huppelen ze en dan springen ze en dan is het een en al uitbundigheid. Oei, ze zien de zon en ze zien het licht en ze hebben zo lang in het donker gestaan en nu in één keer de ruimte en de vrijheid, niet dat benauwde hok en niet dat. En één keer licht, leven, vreugde. En dat uiten ze in hun jong gedrag. Ze springen, ze dartelen. En zo zou je dat Hebreeuwse woord push ook inderdaad kunnen vertalen. Het zijn kalveren die uit de stal gelaten worden en dan één en al vreugde beleven. Zo kun je het ook verstaan. En dat is, daar is niks mis mee om het zo te verstaan. Want het Hebreeuws geeft nu geen enkele aanwijzing van de reden waarom die boer ze in de stal gehad heeft. Om ze vet te mesten. Of om ze de winter te laten doorbrengen of een deel van de koude jaargetijden. Nou, neem nou dat laatste dus. Zo zal het toch zijn op die dag. Zo zal het toch zijn met degene die de Heere vrezen, die zijn naam vrezen, daar kom ik zo meteen uiteraard nog op terug. Zo zal het toch zijn als de Heere verschijnt en als hij zijn volk komt verlossen met een eeuwigdurende verlossing, dan zal de zade blijdschap van de vromen op het luisterrijkste voorschijn komen. En wat zingt de psalm daarvan? Ze zullen huppelen. Dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. En de profeet Jesaja zegt, eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Kijk, ze is huppelen. Als jonge kalveren die de stal verlaten en die er een keer de ruimte van de wei in mogen gaan. Ja, geen wonder, want het is lang donker geweest. Die winternacht heeft lang geduurd. En het was een hele tijd voordat het jaargetijde toestond dat de kalveren de wei ingingen. Maar nou is de zon opgegaan. Het heeft lang geduurd ook voor dat volk des Heren. En ze hebben lange tijd in verdrukking geleefd. En ze hebben lange tijd in het lichaam der zonde verkeerd. Maar de zon der gerechtigheid is opgegaan. En als hij straks komt. Hij van wie ze gezongen hebben. In wie ze geloofd hebben. Naar wiens komst ze bij tijden toch ook hebben uitgezien. Kom Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Naar wiens komst ze verlangd hebben. Juist in de uren van de verdrukking en van de benauwdheid. Toen ze het zwaar hadden in dit moeilijke leven. En als het dan zover is en de nacht is voorbij gegaan en de dag, de nieuwe, de eeuwige dag breekt aan. Als het dan zover is dat wat dood leek te zijn, wat ingezonken was en wat geen leven meer leek te bezitten, toch weer opleeft en uitbloeit. Als het dan zover is dat wat ziek was, wat gebonden was, wat neergedrukt was, genezen wordt. En wat kwijnt weer opleeft, dan zal het een dag van vreugde zijn. Zo zal het zijn als de Heere wederkomt. Daar hoeven we geen twijfel over te hebben. Dat zegt de Heere in zijn woord herhaaldelijk. En dat weet iedereen die in oprechtheid en in waarheid heeft mogen leren kennen wat het begin van dit tweede vers onder woorden brengt met de woorden, u lieden daarentegen die mijn naam vreest. Weet u, tot nog toe hebben wij dat woord gelezen in het licht van de tweede komst van de Heere Jezus. Maar, en zeer terecht wordt dat ook gedaan, dat woord van Malachi, dat mag ook betrokken worden op de eerste komst van de Heere Jezus. En daarom is het ook in dat opzicht een adventswoord en past het ook in de weken die voorafgaan aan het geboortefeest van de Heere Jezus. Ten slotte, als hij komt, dan is het ook de dag des Heren. En in Gods rekenkunde waarin 1000 jaren als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar zijn, en dat gaat ons begrip te boven, liggen die twee komsten in elkaars verlengde en voor de Heere zijn ze als 1 en diezelfde dag. Christus komt. Hij kwam in Bethlehem, hij komt op de wolken en daar liggen eeuwen tussen, zoals de geschiedenis heeft bewezen en zoals deze dag vandaag ook nog bewijst. Maar het is 1 Christus en het is 1 komen. En het is allemaal met 1zelfde doel. Recht en gerechtigheid doen op aarde. De goddeloze verdelgen en zijn volk verlossen. Daar kwam hij ook voor toen hij in de wereld kwam en in Bethlehems kribbe werd neergelegd. En daarom wordt er dan ook al van hem gesproken. Als van de zon. De zon des heils, Zacharias, die God aan de kimmen doet staan. die net boven de horizon uitkomt. En die de nieuwe dag aankondigt. Maar het blijft niet bij die zonsopgang. Als de zon opgaat, u weet dat wel, dan hou je hem niet meer tegen. Dan kun je je ogen voor hem sluiten, dat wel. En je kunt de gordijnen dicht doen. En als je nog luiken voor de ramen hebt, kun je ze ook nog dicht doen. En je kunt echt prefereren om in de duisternis te zitten. Maar die zonsopgang, die is niet meer te stuiten. Als een held loopt zij haar pad, zingt Psalm 19. Die zonsopgang, dat is iets wat doorgaat. Dat gaat naar de volle dag toe. Maar toen kwam hij als de zon des heils. Als de zon der gerechtigheid. En niet alleen zong Zacharias zo van hem, hij spreekt van zichzelf ook van: ik ben het licht der wereld. Het licht. Eigenlijk nog meer dan de zon. Want de zon is alleen maar de drager van het licht. Maar hij is het licht zelf. En wat bracht hij mee? Genezing onder zijn vleugels. Zie maar die zon. Zie maar de stralen die uit die zon schieten. Zie maar dat verkwikkende, dat verwarmende leven. Dat onder die zonnestralen genoten wordt. Wat bracht hij mee? De zon des heils, toen hij in deze wereld kwam. Genezing. Letterlijk zelfs. Genezing. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Genezing van melaatsheid. Genezing van blindheid. Genezing van bezetenheid. Genezing van allerlei ziekte en allerlei kwaal onder het volk. En dan heb ik het belangrijkste nog niet gezegd. Want wat hij vooral meebracht, dat was genezing voor die allergrootste, allerergste, ongeneeslijke kwaal. Waar de wereld geen raad op weet en waar al de wijsheid van deze wereld nooit een oplossing voor gevonden heeft. De kwaal van onze zonde. Van het feit dat wij door onze zonden schuldig staan bij God. En dat wij door onze zonden ook verdorven zijn. Onbekwaam tot enig goed. En geef die woorden nu alle gewicht, gemeente. Want ze verdienen alle gewicht te ontvangen. Het tekent onze kwaal. De uiterste ernst van onze kwaal. Onbekwaam tot enig goed. En geneigd. Tot alle kwaad. Dat is onze melaatsheid. Die voert ons naar de dood. En daar redt een mens zichzelf niet van. Maar hij kwam met genezing. Ook voor deze kwaal. Onder zijn vleugels. Want hij is de zon der gerechtigheid. En gerechtigheid, daar is veel van te zeggen, maar ik zeg alleen maar dit: gerechtigheid is dat je weer in overeenstemming met Gods wil bent. En dat datgene wat scheiding maakt, geen scheiding meer maakt. Dat de Heere de zonde niet meer toerekent. Dat de Heere een mens hernieuwt en herschept en hervormt, zodat hij naar zijn beeld herschapen wordt en lijkt op wat God voor plan met hem had. Schuld is dan ook weg en de ongerechtigheid is dan ook verzoend. En zo kwam hij en zo openbaarde hij zich en zo hebben mensen hem leren kennen. U kent ze wel uit het Nieuwe Testament. Direct al, die Zacharias, die hem niet eens gezien heeft, maar die toch van hem gezongen heeft, omdat hij hem in het geloof heeft aanschouwd. En die anderen die hem wel gezien hebben, soms als klein kind, en die anderen die hem gezien hebben toen hij rondging door het land Kanaan. Mensen die zo lang in de nacht gezeten hadden, in de duisternis,
Die vrouw die 5 mannen gehad had en nou hokte met een ander die haar man niet was. En die helemaal vast zat in die verschrikkelijke kwaal die haar hele bestaan tot in haar lichaam toe had doortrokken. En ze ontmoet hem. En ze is genezen. Hij heeft haar gezegd al wat zij gedaan had. En ze is niet boos geworden. Maar ze heeft het aanvaard. En hij heeft zich aan haar ziel bekend gemaakt. Ik die met u spreek, ben het. En die Canaanese, om het eens zo te zeggen, wat was het donker in haar stal, nietwaar? Toen ze daar thuis, met dat bezeten kind, dag in dag uit moest optrekken. Een bezeten kind, de duivel onder je dak, in het gedrag van je eigen kind. Je kunt dat kind niet bazen, je kunt dat kind niet helpen, je kunt dat kind niet genezen. Wat was het donker in haar stal? Totdat ze van Jezus hoorde en toen begon er een lichtstraal te schijnen door een venstertje. Maar ze ging achter die lichtstraal aan en ze heeft hem ontmoet. Het leek erop alsof hij haar niet horen wilde en of hij haar in ieder geval niet helpen wilde. Maar het eindigt toch die geschiedenis. Vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij geloofd hebt. De duisternis is verdwenen. En er was genezing onder de vleugelen van de zon der gerechtigheid. Genezing voor dat zieke kind. Een genezing voor die arme moeder. En die andere vrouw, in haar leven was het ook zo donker. 12 jaar lang last van bloedvloeien. De krachten van haar lichaam liepen zomaar uit haar weg. En ze heeft gedokterd en gedokterd, maar het heeft haar een hoop geld gekost. Alleen ze is er niks beter van geworden in geen enkel opzicht. Deze van Jezus horende. Van hem door God in de wereld gezonden. Ze is gekomen. Oh, en ze durfde niet. Ze durfde alleen maar van achteren te komen. Maar niemand moest het weten. En hij moest het ook maar niet weten. Alleen als ik de zoom van zijn kleed maar aan zou raken. Meer had ze niet. Meer hoefde ook niet. Maar dat geloofde ze in ieder geval. En ze is genezen. En ze heeft nog een geschonken genezing ontvangen ook. Ze hoefde zich later niet eens te beschuldigen dat ze hem gestolen had. Want Jezus heeft ervoor gezorgd dat ze hem kreeg. En zo zijn er meer te noemen. Ik noemde een paar vrouwen. Je kunt het aantal uitbreiden met mannen te noemen. Matthäus, de tollenaar. Die daar maar vast zat in dat tolhuis achter de stapeltjes geld en achter de rekeningen die nog geïnd moesten worden. En die hij nog weer af moest dragen aan de Romeinen in wie dienst hij stond. En zijn gebonden leven, uitzichtloos, als je het eerlijk bekijkt, uitzichtloos. Je zit er gevangen in je geld en je zit gevangen in een slavernij waar je niet uit kunt komen. En Jezus zag hem. En de zon ging op. En hij stond op en hij verliet alles en volgde Jezus. En hij is genezen. Genezen van zijn geldzucht en genezen van zijn slavernij. En verlost een Zacchaeus die de boom in ging om Jezus te zien. En wat een ontmoeting had hij daarna met Jezus. Jezus zei, heden is deze huizen zaligheid geschied. De zon der gerechtigheid ging over hem op. En die man van wie iedereen zei, een zondige man, daar heb je toch niet mee te doen. Daar kun je toch niet mee te doen hebben. Daar blijf je toch vanuit de buurt. En ze begrepen het niet dat Jezus tot een zondige man was ingegaan. Die man die door iedereen gemeden werd. Hij had een zielenvriend gevonden. Jezus. Jezus. Die hem de zaligheid schonk. Wat was het donker in die mensenlevens. En kun je begrijpen dat ze dankbaar waren. Kun je begrijpen dat op dit moment dat die zon in hun leven ging schijnen. Zij vreugde beleefden. En dat ze in de zielsgesteldheid. Als die kalveren waren die huppelen in de wei. Mijn zak ontbonden en mij weer met vreugd omgord. Daar wisten ze wat van. Dacht je dat die Zacchaeus dat zo niet beleefde? Toen hij dat zei, Heere, al mijn bezit, wat ik met bedrog ontvreemd heb, geef ik terug. En de rest, dat mogen de armen ook nog hebben. Dacht je dat hij dat niet deed? Niet zei uit de volheid van het gemoed, omdat hij eindelijk iemand in zijn leven ontmoet had, die hem bevrijden kwam? Maar gemeente, wat deze mensen die ik nou voor uw aandacht gebracht heb, beleefden toen zij Jezus lichamelijk ontmoetten. Tijdens zijn rondwandeling op aarde, toen hij hier door Galilea en door Judea heen ging en hier en daar een mens ontmoette, uit banden verloste en vergeving en genezing schonk. Dat zijn niet de enigen. Er is ook een ontmoeting met Jezus zonder dat je hem ziet. Met lichamelijke ogen bedoel ik. Er is ook een bevrijd worden door diezelfde zalig maken zonder dat je zijn stem met je lichamelijke oren hoort. Er is ook een bevrijd worden en een zalig gesproken worden door diezelfde Jezus zonder dat hij lichamelijk onder je dak komt zoals bij Zacchaeus. En dat is het deel, en dan ben ik bij het begin van dit tweede vers van Malachi 4, dat is het deel van allen die zijn naam vrezen. Want geweten, u moet niet denken dat wat Zacchaeus beleefde, en wat die Samaritaanse beleefde, en wat die Canaanese beleefde, alleen maar voor hen daar en toen was, en dat er verder niks in geopenbaard wordt. Zeker, het was hun belevenis. Het was de manier waarop de Heere hen onder het licht bracht. En waarop de Heere hen genezing schonk. Maar dat betekent niet dat het daarbij blijft. De Heere heeft daarop laten zien hoe het gaat. Als hij zich in een mensenleven presenteert. En daar zit er variatie in. En je moet nooit dat ene model stellen. En dat voor iedereen als model laten functioneren. Want de een krijgt zus een weg en de ander krijgt zo'n weg. Maar één ding is toch wel voor een ieder die de Heere waarlijk leert kennen. Algemeen waar. Het zijn allemaal mensen die Gods naam gaan vrezen. Wat zijn dat? Mensen die Gods naam gaan vrezen. Dat zijn mensen die de naam van de Heere natuurlijk om te beginnen leren kennen. Anders kun je hem niet vrezen. Als je niks van die naam weet en als je niet weet wat die naam betekent. En als je alleen de naam van de Heere kent in de vorm van vloek en van misbruik. Dan weet je van die naam niks af. Maar als je die naam gaat vrezen. Dan heeft de Heere in je leven die naam bekend gemaakt. Als zijn naam. En wat een genade zit daarin dat hij zijn naam genoemd heeft. En weet u wat dat gelijk betekent als de Heere zijn naam noemt, als de Heere zijn naam bekend maakt? Wanneer noemen wij onze naam tegenover een medemens? Stel voor u ontmoet iemand die je nog nooit eerder in je leven ontmoet hebt. Je stelt jezelf aan elkaar voor. Je noemt je naam en die ander noemt zijn naam ook. En daar zit deze gedachte aan. Wij zoeken contact met elkaar. Er is een vorm van gemeenschapsbeleving in het gesprek dat daar gaat volgen. En dat daarna misschien nog wel heel wat keren herhaald gaat worden ook. Nou, als de Heere zijn naam bekend maakt aan mensen, dan zoekt hij contact. Dan legt de Heer het eerste contact en dan zegt hij zo en zo ben ik. En dan is die naam van de Heer maar niet een klank. Dan vertelt die naam van de Heer tegelijkertijd wie hij is. Niet alleen maar zo heet ik, maar zo ben ik, zegt God. Ik ben God. En als je dat echt hoort, en als je dat vanuit die openbaring Gods, waarin hij zichzelf aan ons voorstelt en zijn naam noemt, gaat begrijpen. Ik ben God. Dan is dat genoeg om je met eerbied voor hem te vervullen. Eerbied. Hij is God. Groot. Majesteitelijk. Ontzaglijk. Ik ben schepper. Hetzelfde effect. Als je dat gaat verstaan. Niet zomaar dat er kennis voor kennisgeving aanneemt. Maar als je het gaat verstaan. Schepper van de einden der aarde. Die niet moede nog mat wordt. Hoe groot moet hij zijn? Dan werkt de Heere dat door zijn naam. Ga je die naam vrezen. Respecteren. Eerbiedigen. En als in dat licht van die openbaring van Gods naam de Heere dan ook nog een keer gaat vertellen hoe onze naam is. Wat hij van ons denkt. Met zonde bedekt en met ongerechtigheid overladen. Dan komt er nog veel meer reden om met diep ontzag vervuld te zijn in die ontmoeting met hem. En tegenover de naam van die God, de Schepper, de Almachtige, de Rechtvaardige, de Heilige. Maar als God zijn naam openbaart en hij heeft het gedaan hier in zijn woord en hij heeft het gedaan in zijn veelgeliefde zoon, die gezegd heeft in zijn hoge priesterlijk gebed, ik heb hun uw naam geopenbaard. Dan blijft het niet bij de majesteit van de Schepper en de heiligheid van de rechtvaardige. Maar dan spreekt datzelfde woord en dan spreekt diezelfde naam ook van ik ben Jehovah. De getrouwe. De God die het zegt en die het ook doet. Ik ben de barmhartige. Ik ben de genadige. En dan is daar in die ware vrezen van Gods naam niet alleen maar dat respect. Wat de Heere zelf verwekt in de ziel die bevend voor hem staat. Maar dan is daar tegelijkertijd ook, en dat gaat samen hand, in diezelfde ziel, dat vertrouwen dat hij zelf ook wekt. Dat vertrouwen omdat hij de waarachtige is en de genadige en de barmhartige, zijn goedertierenheid is tot in der eeuwigheid. En met die naam gaat die mens aan het werk. Ja, gaat die mens aan het werk met die godsopenbaring zoals die in de naam gegeven is. Dan gaat die mens mee naar God toe, schuldbeleidend, om genade smekend, om te mogen verstaan wat die naam betekent. Om de kracht, de genade, de zaligheid, de verlossing die er in die naam gelegen is, persoonlijk te mogen ondervinden. De heilsopenbaring gaat waarde krijgen, gaat tot werkzaamheden brengen, dringt tot in de binnenkamer, doet voor die God op de knieën bukken, doet de Heere smeken, Heere, om uw naams wil. Vergeef mijn ongerechtigheid. om uw naams wil, red mij van het verderf. U lieden die mijn naam vreest. En dan gaat de zonder gerechtigheid over zulke op. En dan is er genezing onder zijn vleugelen. En dan zullen ze, en dan neem ik de tekst toch ook een ogenblik zoals die hier voor ons ligt. Dan zullen ze uitgaan. Wie de zoon zal vrijgemaakt hebben. Ik noem het allemaal maar eventjes. Mediteer er maar verder op door. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben. Dan zult ge waarlijk vrij zijn. En ik zei, dan neem ik die woorden zoals ze in onze vertaling maar staan. Toch even die gedachte van dat toenemen. Dat is ook een Bijbelse gedachte. Ze zullen de Heere kennen. En Hosea zegt, en ze zullen vervolgen mij te kennen. Of zoals het in het boek Spreuken staat. Het pad van de rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht. Je bent helemaal in de buurt van die zonder gerechtigheid, weer niet waar. Het pad van de rechtvaardige is gelijk een schijnend licht. Voortgaande en lichtende tot de volle dag toe. Dat is het wat in het Nieuwe Testament heet opwassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Niet in de kindergeboorte blijven staan. Niet altijd blijven leven bij die eerste beginselen. Niet altijd maar steeds weer gevoed moeten worden met melk. Maar ook een keer toekomen aan de vaste spijzen. Kennis en genade van Christus. En daarin toenemen. Anders gezegd, dat zijn die mensen die uit de donkere stal zijn gegaan. En die kennis hebben gekregen van dat vele waaraan ze genezen moeten worden. Dat zijn die mensen die die zonder gerechtigheid nodig gekregen hebben. En de gerechtigheid van die zon. En de genezing onder zijn vleugelen. Kent u de kwaal waaraan u van nature leidt? Kent u de duisternis waar u van nature in zit? Kent u de gebondenheid waar we van nature allemaal slaven in zijn? En hebben we de verlossing nodig gekregen? En hebben we de genezing nodig gekregen? En hebben we het licht nodig gekregen? En hebben we de verzoening met God ooit in ons leven ooit al eens nodig gekregen? Zelf bezitten we het niet. Niemand geeft het ons. Moet weer geschonken worden. Moet van God komen. En zoals God vanmorgen de zon deed opgaan. Niet tegen te houden. Zoals God vanmorgen de zon weer deed opgaan. En dat elke morgen opnieuw doet. Zo moet Hij ook in het herscheppingswerk de zon in onze ziel doen opgaan. En het medicijn meebrengen. Die mijn naam vreest. Voor hen geldt het. Is dat er bij u? Hoort u bij die mensen, gemeente? Of bent u er een vreemdeling van? Eerlijk. Een vreemdeling ervan. Waar ligt uw vreugde dan in? Uw vermeende vreugde, beter gezegd. Waar zoekt u uw vreugde in? Let nog eens op wat er gebeuren zal met diegenen die de Heere niet vrezen. Vers 1. Die dag komt als een oven. Als vuur, niet als licht. Maar die anderen die waarlijk de Heere hebben leren vrezen en liefhebben, hoe gaat het daar straks mee? Op aarde zijn ze vaak niet in tel. Op aarde hebben ze vaak ook geen gedaante en geen heerlijkheid. En ze zijn er zelf ook vaak de oorzaak van. Op aarde hebben ze vaak klacht op klacht. Als het dan ook maar eens bij tijden zelf aanklachten mogen zijn. Want er is zoveel op hen aan te merken. En de Heere heeft zoveel op hen aan te merken. Maar toch, waar de ware vreze Gods is door de Heere zelf gewerkt. En waar de Heere dat gewerkt en onderhouden heeft. En waar toch bij tijden weer die worstelingen terugkeren aan de troon der genade. En waar weer een beroep gedaan wordt op de Heere en zijn barmhartigheden. En waar weer schuiling gezocht wordt bij die zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En waar de kracht van genezing die onder zijn vleugelen gelegen is weer gezocht wordt. Bij de ontdekking aan dieper liggende kwalen en dieper ingevreten zonden en ziekten. Komt de dag dat de Heere zijn volk ook werkelijk helemaal gaat verlossen. Al hebben ze hier op aarde te klagen. Ze geen volkomen geloof hebben. Dat ze met zulke ijver God niet dienen als ze eigenlijk zouden behoren te doen. Klagen over inwonend verderf. En hier op aarde ook nog geminacht worden. En geboycott. En als aller afschrapsel beschouwd. Toch is het pad van de rechtvaardige als een opgaande licht, voortgaande en schijnende tot de volle dag toe. Straks. Straks, als alle schaduwen vlieden. En wanneer zijn de schaduwen allemaal weg? De zon recht boven je staat. Tot de volle dag toe en de schaduwen zijn verdwenen. En er blijft niks anders over dan Christus. En zijn gerechtigheid. En zijn genezing. Dan zal de heerlijkheid der vrome op het luisterrijkst tevoorschijn komen. En dan mag het. En dan gebeurt het ook. Dan gebeurt het omdat eeuwige blijdschap op hun hoofden is. En treuring en zuchting zullen wegvallen. Lieden, en je zult ze nooit meer terugvinden, want die God die zalig maakt, gaat alle tranen van de ogen afwissen. En er zal geen rouw meer zijn en geen gekrijt en geen droefheid en geen dood. En al de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dan mag het en dan gebeurt het ook. Ze zullen huppelen als die kalveren uit de stal. Van zielenvrucht. Dat ze hun wens verkrijgen. Ze hebben er toch om gebeden bij tijden. Zij het schuchterend, zij het met aanvechting. Ze hebben er om gebeden, op gehoopt naar uitgezien. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Huppelen van zielenvrucht. Ze verkrijgen hun wens. Amen. Psalm 68, het tweede vers. Laten wij samen danken. Wij danken uw naam, o God, voor alles wat gij in uw woord hebt geopenbaard. Ook voor de heerlijkheid der vromen die een keer op het luisterrijkste voorschijn zal komen. En voor de zon der gerechtigheid die opgaat met genezing onder zijn vleugelen. En voor het volk dat er is op deze aarde waarvan gij zelf zegt dat ze uw naam vrezen. En dat ze dat doen, dat is omdat ze het van u hebben geleerd. We danken u ervoor, heren, dat er een heil is en een heiland. Dat er zaligheid is en een zaligmaker en dat we van dat alles weten mogen. Maar heren, weten dat dat allemaal er is, is niet genoeg. Weten dat het allemaal beschikbaar is, dat redt ons niet. Geef ons door uw Heilige Geest er ook deel aan. Laten wij mensen mogen zijn die uw naam vrezen. Laten wij mogen zijn mensen over wie de zon der gerechtigheid opgaat en die van zijn genezing ontvangen. Laten wij mensen mogen zijn van wie geschreven staat, ge zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. We bidden van u, Heere, heilig uw woord aan ons hart. Voor het eerst of bij vernieuwing, geef dat we ieder persoonlijk met wat we vandaag gehoord hebben tot u mogen terugkeren en dat we er werkzaam mee mogen zijn. Met name met die naam van u. Die naam zo heilig, groot en goed. Die naam die voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed is, eeuwig goed, waarin u zelf weggeeft, bekend maakt. Heren, wij bidden van u, zegen ons in de week die voor ons ligt. Bewaar ons allen. Bescherm ons onder uw hand. Bewaar ons voor de zonde. Om Jezus wil. Amen. Psalm 149, vers 5. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.